Abba, Vader, ik dank u wel dat u hier bent. En dat dat het geheim is. Heer, het geheim van familie, van het gezin, is uw vaderhart. We mogen in u zijn. En door het offer van Yeshua zijn we broeders en zusters. En dank u wel dat u dat steeds dieper weer gestalte aan het geven is in uw lichaam. En dat we daaruit mogen leven. Ik eer u voor dit moment. Ik zegen u voor dit moment. Ik dank u voor dit moment. Dank u ook dat ik niet op het podium hoef te staan. Want dit is ook een teken dat u steeds dichterbij wilt komen. U wilt niet op afstand staan. U wilt niet verheven zijn. U wilt in ons midden zijn. En in ons leven. En door ons heen leven. Want u bent een vader. Naar wie alle vaderschap in hemel en op aarde gevormd is. En ik dank u wel voor dat u bent wie u bent. En dat we met samen hier in u mogen zijn. In Yeshua's naam. Ja, ik denk dat de Heer ook een woord voor jullie heeft. En ik voelde de zalving toen straks bij dat lied Toon mij uw glorie. En ik dacht, wilt u er naar voren gaan of niet? Wat is uw verlangen? En Corine voelde precies diezelfde profetische zalving en stapte daarin. Het was Gods roep voor haar op dat moment om dat te doen. En zo is de Heer bij ons. En hij wil zo graag zijn hart delen met ieder van ons. Zo bewogen met ieder van ons. Hij houdt van ons. Hij wil de harten van zijn kinderen genezen. Hij wil de kloven opvullen. De pijn wil hij aanraken. En hij wil zijn liefde daarin uitstorten. De Heer is met ons. Hij is met ons. Hij is voor ons. Hij is in ons. En de Vader is dankbaar dat jullie in het afgelopen jaar getrouw zijn geweest aan de leiding van zijn geest. Hij is dankbaar dat jullie zijn gegroeid in gemeenschap en in genade. Hij is dankbaar en liefdevol. En hij wil jullie zegenen, meer dan ooit, ook in dit nieuwe seizoen wat zich nu opent. Ik voel het zelf ook, maar ik voel dat de Vader blij is met hoe jullie gegroeid zijn. En hoe jullie toegenomen zijn in liefde en in gemeenschap en in genegenheid voor elkaar. Voor hem, in hem. Want dat is zijn hartsverlangen, familie. Hij is een family man. God is één. Hij is eenheid, hij is familie, hij is gezin. En hij verlangt zo dat familie zijn gestalte krijgt in zijn kinderen. En daarom mag ik jullie ook nu zegenen. Met zijn zegen. Vader, dank u wel. Dat u uw zegen legt, uw zalving legt. Op deze familie, uw familiezalving, legt op deze gemeenschap. Heer, neem hen mee, nog dieper en dieper in uw vaderhart, in het geheim van uw eenheid, in het geheim van uw heerlijkheid. Dat ze één mogen zijn, zegt Yeshua, zoals u en ik één zijn. En dat ze mogen delen in die heerlijkheid. Daar zijn we voor geroepen. Ik dank u daarvoor, Abba Vader. En ik zegen mijn broeders en zusters met meer van die zalving van uw gemeenschap. Van uw familiegemeenschap. Van uw eenheid en van uw glorie. In Yeshua's naam. Amen. De aanbidding was heel mooi en heel persoonlijk. En ook intiem. En vooral dat lied, toon ons uw glorie. Toon mij uw glorie. Toon mij uw heerlijkheid. Toen ik de Heer zocht, wat mag ik zeggen? Toen liet de Heer mij dat zien. Toon ons uw heerlijkheid. Geroepen tot heerlijkheid. Wij zijn geroepen tot heerlijkheid. En er is een verlangen in ons gelegd om meer en meer van de Heer meer te mogen kennen. En dichter bij hem te zijn en meer met hem te vertoeven. En meer van hem te mogen ervaren. Mozes had dat ook. Mozes was geroepen om het volk uit te leiden. Mozes was geroepen. En hij heeft het volk ook uitgeleid. En God had hem geroepen bij de berg Horeb, door de brandende doornstruik, om naar Egypte te gaan en het volk uit te leiden uit Egypte. En hij zei, kom terug hier bij de berg en dan zul je dan mij ontmoeten, maar dan met heel het volk. En dat was gebeurd en toen was Mozes 40 dagen de berg opgegaan en aan het eind daarvan was er iets rampzaligs gebeurd, er was zonde gekomen onder het volk. En daardoor was de gemeenschap verbroken. En Moshe gaat dan in voorbeden dat God die gemeenschap herstelt, dat hij vergeving schenkt en dat die gemeenschap weer hersteld wordt. En God gaat in op zijn voorbeden en zegt, oké, het is goed. Ik zal mijn roeping niet wegnemen. Ik zal jullie nog steeds naar het land leiden. Maar zelf zal ik niet meegaan. En dan roept hij het uit en zegt, Heer, ga met ons mee. Heer, laat ons niet in de steek. Zend ons niet zonder u. We willen alleen met u gaan. Kom, Heer, en leid ons en trek met ons mee. Niet alleen gehoorzaamheid, maar ook de tegenwoordigheid van God. Niet alleen wandelen in wat hij vraagt, maar in zijn tegenwoordigheid. Dat hij met je is, je leidt en zo dat je zo diep met hem verbonden mag zijn. Toon ons uw heerlijkheid. En voor Mozes is dat zo'n hartzaak. Show us your glory. Toon ons uw glorie, uw heerlijkheid. En dan zegt, en dan vraagt hij ook of God hem zijn heerlijkheid wil openbaren. En dan zegt de Heer, het is goed. Ik zal je mijn heerlijkheid openbaren. En dan staat er in hoofdstuk 34 van Exodus, vers 5. Toen daalde de Heer neer in een wolk en ging daar bij hem staan. En riep de naam van de Heer, de naam Jehovah, uit. En toen de Heer hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, Jehovah, Jehovah, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en waarheid. God openbaart aan zijn karakter aan Mozes, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en waarheid. Eerst die vijf dingen. En dan zegt hij nog, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. En dan spreekt hij over zonde. Die ongerechtigheid, overtredingen en zonde. En wat doet hij daarmee? Hij vergeeft ze. Maar hij zal de schuldigen zeker niet voor onschuldig houden. God komt met zijn goedheid, met zijn barmhartigheid, met zijn genade, met zijn hart, met zijn liefde, met zijn ontferming. En zegt hij, mochten jullie gezondigd hebben, dan ben ik bereid te vergeven. Want ik ben een goede vader. Hij is een goede vader. En het is niet zijn verlangen dat wij op afstand zijn. Het is ook niet zijn verlangen dat wij gebroken zijn. Het is zijn verlangen dat wij genezen worden, dat wij geheeld worden. Wij zijn bestemd voor heerlijkheid. Wij zijn bestemd voor zijn tegenwoordigheid. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde en boog zich neer. O Heer, als ik genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heer dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. De Heer als nummer 1, de Heer in ons midden. Gods heerlijkheid samen met ons zijn. Van de eindtijdopwekking is geprofeteerd dat het de presence-opwekking zal zijn. En dat de eindtijd-evangelisatie de presence-evangelism zal zijn. Dat de tegenwoordigheid van God zo sterk zal zijn. Dat zal in ons geproefd worden. Die cadeautjes die je uit mag delen, Anja, die worden gegeven vanuit de tegenwoordigheid van God. Hij heeft ze in dat mandje gelegd, in die wasmand. En hij zal zorgen dat die wasmand steeds vol is. Want zo is hij. Hij is een goede vader. En heeft goede dingen voor zijn kinderen en goede dingen om uit te delen. En dat is een voorbeeld voor ons allemaal. Wat God er voor jou heeft uitgesproken. Hij haalt de oude dingen in ons, de oude beloftes, die brengt hij naar boven en die gaat hij vervullen. 40 jaar had je dat rijbewijs al. Dat lag op de plank. Maar nu wordt het geactiveerd. Nu is het geactiveerd. En de Heer doet dat. Zo is hij. Er zijn obstakels die ons kunnen tegenhouden om die heerlijkheid te kunnen ontvangen. Er zijn twee psalmen die daarover spreken. Psalm 15, psalm 24. En dan gaat het, wie, Heer, wie mag verblijven in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg? Wie mag in uw volle tegenwoordigheid zijn? En daar staat er, die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt, die met zijn tong niet lastert, die lastige tong, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad tegen zijn naaste op de lippen neemt. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente, een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet. Dat zijn de dingen waarvan hij zegt, die moet je niet doen, want die scheppen afstand. Als je dat doet, dan is er afstand, want ik ben heilig en ik kan niet mijn gemeenschap met jou delen als dat soort dingen in jouw leven zijn. En in Psalm 24, je kunt ze thuis zelf ook nalezen. Wie zal de berg van de Heer beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats die rein is van handen en zuiver van hart? Tuurlijk, dat kunnen we niet van onszelf zijn. Maar daarom, er is zo gezongen over het bloed van Yeshua in deze aanbiddingstijd. Dat is het geheim. Hij heeft de weg voor ons bereid. Zijn bloed heeft gevloeid. En we kunnen steeds weer ons opnieuw laten reinigen als we onrein zijn geworden. Als we verkeerde dingen doen of gedaan hebben. Wie rein is van handen en zuiver van hart. Zo worden we opgericht, worden we sterker, krijgen we een sterke ruggengraat. En kunnen we dingen afleggen die we misschien in het begin nog niet meteen kunnen afleggen als we de Heer hebben leren kennen. Maar langzaam maar zeker heiligt Hij ons en sterkt ons dat we krachtige, volwassen mannen en vrouwen Gods zullen zijn. Dat is waar de Heer ons voor geroepen heeft. Het is niet alleen maar dat je gered bent, dat is een begin. Dan ben je een baby. Maar de bedoeling is dat je opgroeit en volwassen wordt in de dingen van de Heer. Die rein is van handen en zuiver van hart. Zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert. Die zal de zegen ontvangen van de Heer en gerechtigheid van de God van zijn redding. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen. Is ons hart niet op hem gericht? Willen wij hem niet boven alles? We hebben het uitgezongen, de aanbiddingsdienst leidde er helemaal naartoe en in, opnieuw je toegewijd. Heer, wij willen u boven alles. U bent het. Van u houden wij. U bent het waard. Bij Moshe was het zo, dat toen hij in de tegenwoordigheid van God geweest was, dat zijn gelaat straalde van de heerlijkheid van de Heer. En er staat dan dat hij schrokken de mensen van hem, van het volk. Het deed hij een doek over zijn gelaat, zodat ze niet schrokken. En Paulus gaat daar op in 2 Korinthe 3, vers 6 tot en met 18. 2 Korinthe 3, vers 6 tot en met 18. En dan zegt hij, hij heeft ons... Wij, de gelovigen in Yeshua, bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, dus de bediening van de dood met letters in stenen gegrift, dat zijn natuurlijk de 10 woorden, de 10 geboden op de stenen tafelen, dat wat daar gebeurde bij de berg Sinaï, wat zo indrukwekkend was, waar God sprak, waar hij zichzelf openbaarde. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, daar was de heerlijkheid van God. Zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden, vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal er de bediening van de geest in heerlijkheid zijn. Er is een grotere heerlijkheid voor de kinderen Gods, door God bedoeld, bestemd, en die gaat vrijgezet worden in deze tijd. Naarmate de wereld steeds meer in verwarring komt en in duisternis komt, gaat de Heer meer en meer zijn kinderen in de vrijheid zetten en in de heerlijkheid plaatsen. Hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat teniet gedaan wordt al in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Omdat we dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. Ja, tot op heden ligt, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart, op het hart van de Israëlieten. Maar wanneer het zich tot de Heer bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heer nu is geest, en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen nu, wij als gelovigen in Yeshua, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Dit is Gods plan, dat wij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid, dat de heerlijkheid steeds meer zal toenemen, dat de tegenwoordigheid van God in ons leven en in de gemeenschap van de kinderen God steeds meer zal toenemen. Daar schrijft Paulus over en dat heeft hij bedoeld. En in deze eindtijd voor de wederkomst van de Heer gaat hij dat in zijn lichaam uitwerken. Er zal een getuigenis gegeven worden aan de wereld die in duisternis is, sterker dan ooit tevoren geweest is in de geschiedenis. De vroege tijd van de vroege regen was de tijd van de apostelen. Dit is de tijd van de late regen. Dat de geest uitgestort wordt op alle vlees en dat de heerlijkheid van God zo krachtig zal worden in zijn lichaam, als het nooit eerder geweest is op die manier. En Yeshua bidt daarvoor in Johannes 17. Een gebed wat nog niet vervuld is. Het hoge priesterlijk gebed. Johannes 17, vers 4 tot 8. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, zegt hij tegen de Vader. Ik heb u, Vader, verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Vergeet niet, hij spreekt dit gebed uit op de avond van de Pesach-seder, op de avond van de instelling van het avondmaal, op de avond voordat hij zijn lijden op zich gaat nemen. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, Vader. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, u Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voor voordat de wereld er was. De heerlijkheid die Yeshua had, die de Zoon had bij de Vader, voordat de schepping er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren van u en u hebt hen mij gegeven en ze hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Ze hebben ze aangenomen en ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Jullie geloven dat Yeshua werkelijk door God de gezondene is. Dat hij werkelijk de Messias is. Dat hij werkelijk de verlosser is. Dat hij werkelijk zijn leven voor ons gegeven heeft. Dat wij werkelijk vrijgekocht zijn. Dat wij werkelijk een nieuwe schepping zijn. Dat wij werkelijk kinderen van God zijn. Zonen en dochters van de levende God. En dan gaat hij verder in vers 17. Heilig hen, stel hen apart door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij allen één zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u. Dat is de eenheid waar de Heer voor bidt, die hij belooft, waar hij zijn leven voor gegeven heeft. Die eenheid. Niet alleen samen zijn in een dienst, maar één zijn. Met elkaar verbonden zijn. Lotsverbondenheid. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij alle één zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u. En dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Het grote teken voor de wereld, de eenheid van de gemeente, van de gelovigen, zet de heerlijkheid vrij. En dat zal het grote teken zijn voor de wereld. Dat wat wij zeggen, wat wij verkondigen, wat wij dragen, waarachtig is, waar is en krachtig is. En dat het koninkrijk nabij is. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Dus de heerlijkheid die u mij gegeven hebt, zegt Yeshua, die heb ik ook hun gegeven. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. Volmaakt één, dat kan dus. Hij bidt ervoor. Opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Dus hij vraagt dat wij zijn waar hij ook is, opdat wij zijn heerlijkheid zullen zien. Show me your glory. Toon mij uw heerlijkheid. Dat is waar hij voor bidt, wat hij uitbidt. En wat dus ook in het hart van de Vader ligt. Dat wij zo verenigd zijn met hem, dat wij zo verenigd zijn met Yeshua, met de Vader, dat wij zo in de geest zijn, dat wij die heerlijkheid in ons zullen dragen en daarin verbonden zullen zijn. Zo zal de eindtijd bruid wandelen, hier op aarde, vanuit de derde hemel, verbonden met de Vader, met Yeshua, met de Ruach. De marsorders komen uit het hart van Zoals ik Yeshua helemaal uit de Vader leefde en niets anders deed dan wat hij de Vader zag doen en wat de Vader hem vroeg te doen. Zo mogen wij verbonden zijn met de Vader. Zo mogen we zeggen, Heer, schenk ook dat aan mij. We hoeven niet nederig te zijn, nou, ik ben maar een dit of dat. Nee, dat mogen wij bidden. Daar mogen wij om vragen en zeggen, Heer, wilt u ook, ondanks wie ik misschien, zoals ik me voel of zoals ik me ervaar, of mijn verleden of wat dan ook, wilt u in mij uitwerken dat ik zo mag worden tot eer van uw naam. Tot eer van uw naam. Tot de vervulling van uw plannen. Het is u die het verbond met ons bent aangegaan. En dit is deel van het verbond. Daar mogen we ons naar uitstrekken. En dan lees ik even Psalm 133. Psalm 133. Hoe goed en hoe lieflijk is als broeders, en dat geldt net zo goed voor zusters, ook eensgezind samen wonen. Of samen zijn, of samen zitten, met elkaar verbonden zijn. Hoe goed en lieflijk als broeders en zusters eensgezind, één van hart, één van ziel, in eenheid samen zijn. Wat gebeurt er dan? Dan wordt de kostelijke olie vrijgezet. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdruipt op de baard van Aaron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heer de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Waar broeders en zusters in eensgezind samen zijn, zet God de priesterzalving vrij. De zalving. De geest, de aanwezigheid van de geest op een hele sterke manier wordt vrijgezet in zijn kinderen. De zalving, de priesterzalving. Daar gebiedt de Heer de zegen, leven tot in eeuwigheid. Hij gebiedt daar zijn zegen. Waar we niet zijn van, ja maar ik wil dit, ja maar ik vind dat, ja maar zus, ja maar zo. Nee, Heer, verlangen dat u wil geschiet, Abba Vader. En ik ben bereid mijn eigen denken te onderwerpen aan uw denken. En mijn emoties te onderwerpen aan uw gevoelens. En mijn wil te onderwerpen aan uw wil. Niet mijn, maar uw wil geschieden. Hoe meer en sterker dat in ons wordt, hoe volwassener dat wordt, hoe meer de Heer ons zal toerusten met de kracht van de eindtijd. Want het is niet mijn, maar uw wil geschieden. En overal waar nog rebellie is, waar we nog eigen dingen willen doen, of waar we nog wandelen, nog niet in de volle wandel met de Heer zoals hij het bedoeld heeft. Daarom is het zo belangrijk dat er niets in je achterblijft wat dat nog hindert. Dat je afrekent met iedere vorm van zonde en van zelfgerechtigheid. Want dat zijn de dingen die hinderen dat God in zijn volheid kan komen en in zijn volheid door ons heen kan werken. Leg dat dan af, zoals Paulus dat ook zegt, hè, zodat je de race tot het einde kunt afleggen. Kunt wandelen, kunt rennen. En dat is die eenheid waar God naar verlangt, die we ook zien in Handelingen 2. De Pinksterdag. Handelingen 2. Vers 1. Ik lees eerst 1 tot en met 4. En toen de dag van Pinksteren vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. Dat is wat er staat. Het is heel makkelijk om daar overheen te kijken en ik denk, ja, het was geweldig, de Heilige Geest kwam voor de bediening. Maar er staat, ze waren allen eensgezind bijeen. Dat was het geheim. Daarom kon de Heer komen. Daarom kon de Geest uitgestort worden. Ze waren er klaar voor. God had een diep werk gedaan. Hij zei toch, blijf in Jeruzalem tot de Geest komt. En dag aan dag hadden ze het aangezicht van God gezocht. Waren ze samen in gebed geweest. Ze waren allen eensgezind bijeen. Dat was Die eenheid waar Psalm 133 over spreekt. Dan kan de Heer de geest voor de bediening vrijzetten. En uit de hemel kwam een geluid als een geweldige windvlaag en vulde het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest, begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Ze waren allen eensgezind bijeen. Dat is een voorwaarde. Dat is een voorwaarde. In Brownsfield, je had de opwekking in Toronto in 1994. In 1995 begon een beetje vergelijkbare opwekking in Brownsfield in Amerika. En daar zijn meer dan, in een paar jaar tijd, meer dan 100.000 mensen hebben daar hun hart aan de Heer gegeven. Dat is ongelooflijk. En toen kwam er ruzie. En de opwekking was gelijk voorbij. Ruzie onder de twee leiders. Dat was de gemeenteleider en er was een bijbelschool opgericht. De gemeenteleider wilde de bijbelschool onder zijn leiding, maar degene die de bijbelschool leidde had het gevoel dat dat niet de bedoeling was van de Heer. Ze kwam oneenigheid en de zalving was meteen weg. Het was helemaal voorbij. Zo belangrijk is die eenheid. Echte eenheid bedoel ik dan, hè? Van binnenuit. Vanuit een keuze ook om in eenheid te staan. En dat is niet zo gemakkelijk om dat te krijgen, maar het is belangrijk dat je daar met elkaar naartoe groeit. Want dan moeten dingen naar boven komen in ons hart. Wij moeten ons laten invoegen als levende stenen. Het is wel makkelijk om tegen de ander te zeggen wat er nog moet gebeuren. Maar laat eens de Heer tegen jou zeggen wat er nog moet gebeuren in jouw leven. En ben je bereid om je te onderwerpen op de juiste manier aan het leiderschap? Of vind je dat uiteindelijk jij toch wel in alles gelijk hebt? Dus afleggen van dingen, maar in wijsheid en door de Heilige Geest geleid. Ze waren alle eensgezind bijeen. En als je dan, lees ik nog even les over vers 17 tot en met 21 van hoofdstuk 2 van Handelingen. En het zal zijn, dat is dan de toespraak van Petrus, in de laatste dagen, zegt God, in de laatste dagen, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Dat hebben we nog nooit gezien. Dit was een uitstorting in Jeruzalem. En later zijn er ook uitstortingen op andere plekken geweest. Maar er zal een uitstorting zijn op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Niet alleen de dochters, ook de zonen. En uw jonge mannen zullen visioenen zien. Oh, de jonge mannen hebben ze volgens mij hun eigen dienst, maar ze zullen het. En uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En wat is profeteren? De kern van profeteren is het hart van de Vader uitspreken in de situatie. Daar gaat het om. Het gaat niet om allerlei kunstjes, het gaat niet om allerlei... God geeft dan ook dingen over je toekomst en zo. Dat is ook deel van profeteren, maar dat is niet het eerste doel van profeteren. Het doel van profeteren is dat het hart van de Vader wordt uitgesproken in je situatie. Of voor een bepaalde groep. Dit is wat ik op mijn hart heb. Zo kijk ik naar jullie. Om je te bemoedigen en te bevestigen van wat hij ook al persoonlijk tegen je zegt of gezegd heeft. Op mijn dienaar en mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profiteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heer komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, gered zal worden. Een golf van redding. Zodat de kinderen Gods wandelen onder de heerlijkheid van de 60. Oh nee, nou, sorry, nog één ding. Handelingen 4, vers 32 tot 35. Handelingen 4, vers 32 tot en met 35. Het gaat over de eerste geloofsgemeenschap in Jeruzalem. En wat staat er van hen? En de menigte van hen die geloofde was één van hart en één van ziel. Eén van hart en één van ziel. Zo'n diepe eenheid. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was. Maar alles hadden ze gemeenschappelijk. Ze was ook een gemeenschap met elkaar. Het was niet alleen gemeente zijn, maar ook gemeenschap zijn. Familie zijn. De menigte van hen die geloofde was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was, maar alles hadden ze gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus, van Yeshua. En er was grote genade over hen allen. Er was grote genade over hen allen. Want er was niemand onder hen die gebrek leed. Want alle die landerijen of huizen bezaten, de rijken, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden aan de voeten van de apostelen neer. En aan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. Dus als je het nodig had, werd er ook in voorzien. Het was niet alleen de relatie met de Heer, maar ook de relatie met elkaar. Daar zie je functioneren het eerste en het tweede gebod. Je zult de Heer je God lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en al je kracht. En je naaste als jezelf. Het verticale gebod en het horizontale gebod, die samen het kruis vormen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. En ze hingen dus niet vast aan hun bezittingen, maar waren bereid die te investeren voor het koninkrijk. Dat was de gemeenschap in Jeruzalem. En de Heer wil al die dingen weer actief maken in de eindtijd, in zijn lichaam. Zoals de geest dat leidt. Dan ga ik naar Jesaja 60. Want we gaan twee dingen zien. Eerst de heerlijkheid voor Israël en dan de heerlijkheid voor de gemeente. En bij Jesaja 60 zien we: sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Het gaat over Israël, over Jeruzalem. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u, Jeruzalem, zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En dan zaten de volken, de heidevolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Heel dit hoofdstuk gaat daar verder op in, maar daar staat hoe in de eindtijd de heerlijkheid van God over Jeruzalem komt en over Israël. Alles wat er gebeurt rondom Israël, al die aanvallen vanaf 7 oktober 2023, al die pogingen Israël te beroven van zijn roeping en van zijn heerlijkheid en van zijn kracht, ondanks dat het grotendeels nog in zijn onverloste staat is. Maar desondanks is het verbondsvolk. En het verbond van Abraham, Isaac en Jacob is nooit verbroken. Het is nog steeds. Als Joods volk zijn we nog steeds het verbondsvolk. We wandelen nog steeds onder de zegeningen van het verbond. Zoals Paulus zegt in Romeinen 11. Hoewel vijanden van jullie, omwille van het evangelie, zijn onverloste staat is nog steeds geliefd omwille van de Vader. Omwille van de beloftes aan Abraham, Isaac en Jacob. En de latere beloftes ook. Zoals aan David en aan de Levieten, de priesters. Maar dit gaat vervuld worden. Dit gaat vervuld worden in het land, concreet voor ons volk, voor Israël. Dan staat er ook verderop, in hetzelfde hoofdstuk, 16, u zult de melk van de heidevolken zuigen. U zult de borst van koningen zuigen. Dan zult u weten dat ik de Heer uw heiland ben. Kijk, dan zul je daardoor, doordat je de zegen vanuit de heidevolken gaat ontvangen, zul je weten dat ik de Heer je heiland ben, dat ik je redder ben. En je verlosser, de machtige van Jacob. En vers 18. Er zal dan niet meer gehoord worden van geweld in je land, van verwoesting op rampen binnen je grenzen. Denk aan 7 oktober, verwoesting of rampen binnen je grenzen. Ze zullen niet meer zijn. Maar je muren zullen genoemd worden redding en je poorten lof. En de zon zal niet meer zijn tot een licht overdag. Als een schijnsel zal je de maan niet meer verlichten, maar de Heer zal voor je zijn tot een eeuwig licht en je God tot een sieraad. Dat is wat de Heer zegt over de toekomst van Jeruzalem en van Israël en hoe zijn heerlijkheid daar betoond zal worden en openbaar zal worden. En voor de gemeente gaan we naar Romeinen 8, vers 18 tot en met 30. Want ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En dan hebben wij het hier nog vrij makkelijk in Nederland. Ook al zie je de druk toenemen. Het lijden van het tegenwoordig weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God, de zonen en de dochters van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. De schepping is niet bedoeld tot vernietiging, maar tot verheerlijking. Daar heeft God de schepping voor gemaakt. De mensheid, maar ook heel de schepping als geheel. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Je ziet hoe dat zuchten en die barensnood enorm aan het toenemen is over heel de wereld. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, de geest woont in ons, ook wij zelf zuchten nog in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. De schepping zucht en steunt. En ook wij zijn nog niet ten volle in die heerlijkheid, als dat bedoeld is, als de Heer dat met ons gaat doen. En de schepping gaat door de weeën van de eindtijd. De Heer spreekt van 3 weeën die er komen. Hij spreekt van de weeën in Matthäus 24 en hij spreekt van de weeën in het boek Openbaring. En dat loopt parallel aan elkaar. De weeën, de tijd van de weeën ligt voor ons. De schepping door de weeën zal gaan. Zeer pijnlijke gebeurtenissen die nog plaatsvinden in de schepping. Maar in dit alles maakt hij ons, heeft hij ons gesteld als overwinnaars, als getuigen van zijn heerlijkheid. En zal de schepping, zullen velen onder die druk nog tot geloof komen. Tot geloof kunnen komen. Tot geloof mogen komen. Doordat ook de geest uitgestort wordt op alle vlees. Want in de hoop, in die hoop zijn wij zalig geworden, zijn wij gered. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. De Geest van gebed wil de Heer uitstorten over zijn lichaam. Dat we binnengaan in de binnenkamer, de dingen van het hart van God voor zijn aangezicht brengen. En dat hij doorbraken kan geven. Het is de Geest die pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. Want wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Wij zijn geroepen om gelijkvormig te worden aan het beeld van de Zoon. Zonen en dochters. Het geheim, toen ik dat voor het eerst een beetje dieper over nadacht, dacht ik, is onvoorstelbaar wat u met ons gaat doen, Heer. Met uw kinderen, met uw bruid. God gaat de bruid heffen in de Geest tot het niveau van de Zoon, zodat hij een gelijkwaardige partner krijgt met wie hij kan huwen. En dat is hij mee bezig, om die heerlijkheid in ons vrij te zetten, om ons daarin te oefenen, om ons daarin een verlangen te geven, ons daarnaar uit te strekken. En dat zal in kleine gemeenschappen van gelovigen zijn, zoals het ook was in de vroege gemeente. Toen waren het ook kleine gemeenschappen van kleine kernen, maar die dan helemaal toegewijd zijn aan de Heer en vanuit het hart van de Heer ook aan elkaar de juiste wijze. Die van tevoren gekend heeft, die ook tevoren bestemd aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Yeshua is de eerstgeborene onder vele broeders en zusters. En hen die hij van tevoren toe bestemd heeft, heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Het is zijn werk in ons. Het is het werk van de Heer in ons. Het is het werk van de Geest in ons. Is de leiding van de Geest in ons leven. Het zijn de openbaringen van Hem in ons. Als we die omhelzen en daarin gaan wandelen, dan gaat Hij de grotere dingen door ons heen doen. Dan zal zijn heerlijkheid steeds meer toenemen. Vader, ik dank u wel. Het is u in ons. Zoals Yeshua ook zegt, blijf in mij, zoals ik in u. U bent in ons, u hebt ons toegewijd. U bent helemaal met ons verbonden. Maar u zegt dan ook, wil jij dan ook helemaal met mij verbonden zijn? En wil je daarin wandelen? Heer, zo hebt u het bedoeld, als een relatie met u. Een intieme, intense relatie met u. Tussen u en ons, tussen ons en u. Maar ook met elkaar als gemeenschap van de heiligen. Ik eer u en ik dank u wat u aan het doen bent, ook in deze gemeenschap, hier in Ichtes, in Etten-Leur. Ik dank u, Vader, wilt u dieper gaan, 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 wilt u dieper gaan. Geef ons de moed om dat, geef ons de openbaring om dat te zien, en de moed om dat te omhelzen. En om dan in dat licht ook los te laten wat u ons vraagt los te laten in onze eigen levens. Heer, dat we geen zekerheid meer bij onszelf zoeken of hoeven te zoeken. Maar dat we ons kunnen uitstrekken naar de volheid van uw tegenwoordigheid. En dat u het bent die in alles de eer krijgt in ons leven. Doe met ons, Heer. Doe met ieder naar